Die Tempel verwoest, ja. Nebuchadnezzar was oorspronkelijk niet van plan om de tempel te verwoesten. En de Talmud vertelt ook, de Romeinen waren niet van plan om die tempel te verwoesten. Een verschrikkelijk respect voor het Joodse leven. Maar, en dat is een verschrikkelijk verhaal. En inderdaad, de Talmud vertelt, de verwoesting en de verbanning is gekomen vanwege haat. Joden respecteerden elkaar niet. Dan verwijst je naar het geval in Gemorin Gittin. En die leren we op school met de kinderen, met de leerlingen op Tisha B'Av. Deze passage. Daar vertelt hij de ware verhaal van twee Jieden. Die ene, de naam was Kamtsa. En die andere was de naam Bar Kamtsa. En die ene was dus die inrichter van het feest, van die maaltijd. Die ene, die haatte hij. En die andere was zijn vriend. En hij stuurt zijn dienaar om Bar Kamtsa erbij te halen. En hij brengt Kamtsa, die wist het verschil niet. Hij had niet begrepen dat er twee verschillende waren. En toen zag hij hem daar zitten, zei hij, maak dat hij wegkomt. Toen zei hij tegen hem, je beschaamt me. Ik betaal alles wat ik hier zal genieten, wil ik betalen. Maar laat me hier, beschaam me niet. Toen zei hij, nee. Toen zei ik, betaal je de helft van de maaltijd die je gericht hebt. Zei hij, nee. Ga hier weg. Toen zei ik, betaal je de volledige maaltijd. Nee, jij moet hier weg. Hij heeft hem eruit gegooid, eruit geschopt. En toen zei hij, daar waren ook veel rabbanim en die zijn niet opgetreden. Want haat is verboden. Ik zal me wreken. Ik zei naar de keizer toe van Rome, keizer daar. En zei, de Joden die zijn in opstand tegen jou. Zei, dat kan niet, zei hij tegen hem. Ik zal het je bewijzen. Stuur een offer naar het Beit HaMikdash. Merk wel of ze het accepteren. Of ze het aanvaarden. Heeft hij dat offer met hem meegestuurd? Wat heeft hij gedaan? Heeft er een letsel gemaakt in de lip? Voor de Bnei Noach is dat geen letsel, maakt niet uit, dat mogen ze offeren. Voor ons is het verboden om dit als offer te doen. Toen ze daar toegekomen is in Jeruzalem, hij was de gezante van de keizer, is hij daar toegekomen, hadden ze een probleem. Wat doen we? Het is van de keizer, als we het niet doen, dan krijgen we problemen met de keizer. Doen we het wel. En dan is een van die rabbanim die is daar opgetreden. Hij zei, nee, we mogen het niet doen. Want de mensen, we misleiden het volk. Het volk zal denken dat we dit soort wel mogen offeren. Moeten we verhinderen. Met alle risico's van dien. Hebben ze het niet geaccepteerd. Toen heeft hij een beslissing getroffen, we zullen die tempel verwoesten. Als wij daar geen offers mogen brengen, in principe mag een niet-Jood offers brengen in de tempel, dan heeft dat geen nut, dan heeft dat geen zin voor ons. Dat was de reden. Niet zomaar. Een buitengewoon respect. Er waren regelmatig contacten van die Romeinse wijsgeren met Chachmei Talmud. Kende die mensen. En zo waardeerden ze. Kan je voorstellen, Rabbi Akiva kon zich permitteren. Dat is onvoorstelbaar het verhaal. Maar dat bewijst welk respect ze hadden. Hij zei, een keer kwam daar een generaal, een legeroverste, die hem regelmatig Fragen kwam, met problemen. En hij kwam daar met zijn echtgenote en een wijfje, een hond, en een mannetje, een hond. Zijn naam was Turnus Rufus, van die generaal. En toen zei Rabbi Akiva, hij noemde die ene hond, mooi zegt hij, Rufus en Rufina. En die man zegt, ik kan je terechtstellen. Dat weet je toch, hoe durf je? Hoe durf je mijn naam aan een hond geven? En de naam van mijn echtgenoot aan die andere, die hondin. Toen zei Rabbi Akiva tegen hem. Toen zei Rabbi Akiva tegen hem. Waar maak je zo druk om? Jij doet toch veel erger? Ja. Zegt u, wat verwijt je me eigenlijk? Wat maakt eigenlijk het onderscheid tussen een hond en een mens? Mensen eten, honden eten ook. Mensen planten zich voort, honden planten zich ook voort. Alle behoeften die de mensen hebben, hebben de honden ook. Niet zo ver weg, zegt hij. Wat doe jij, zegt hij. Je neemt een stuk goud of een stuk zilver. Je maakt er een standbeeldje van en je zegt dat is God. Veel erger. Heb je toch geen moeite mee? Je neemt de naam van de schepper van hemel en aarde en je schrijft het toe aan een stuk metaal. Toch veel erger. Nou, die man zweeg zich dood. Maar ik bedoel, het verhaal spreekt boekdelen. Als je zich dat kon permitteren tegen een machthebber. Hadden de macht daar. Dat kon Rabbi Akiva zich permitteren. Dat verhaal spreekt boekdelen. Hoe het daartoe ging. Want buitengewoon respect was er. Die eerste tempel ging het ook op dit soort manier. De boeg had net zo. Had niet de bedoeling om ze te verwoesten. Een verschrikkelijk verhaal in Jirmiyahu. Jirmiyahu, hij verwittigt het volk. En hij waarschuwt het volk. En ze willen niet luisteren. Kennen die verhaal, kennen die toestanden. Ze willen zich per se gedragen zoals de niet-Joden. Vinden ze fijn, onze Joden. En Jirmiya die waarschuwt. Het boek Jirmiya, de helft in het boek Jirmiya is een en al waarschuwing. Wat er ging gebeuren. De tweede helft, troost, komt terug. Maar Jirmiya hebben ze in een put, hebben ze hem erin gegooid. En in die put, die grond in die put beneden was een moeras. Hij was aan het zinken. Om hem het zwijgen op te leggen. Je kunt niet verdragen als iemand hem terecht wijst. En dat komt ter oren van de koning. Die koning is een vrome man. De laatste koning was het toen. Tzidkiyahu HaMelech komt hem ter oren. Jeruzalem is belegerd op dat moment. Onder belegering van het Babylonse leger. De stad is al half verwoest, want ze hebben huizen afgebroken om de muren te verstevigen, te bevetten. De koning stuurt 30 man. Om hem uit die put te halen. En Talmud vertelt waarom 30 man. Ze waren afgezwakt. Vanwege die belegering leden ze honger. Moesten 30 man moesten hem uit die put trekken. En hij heeft geëist, ze zullen hem naar hem toevoeren. En hij kwam daarvoor die koning. En dan vraagt de koning aan Jirmiya, Heb je een bijzondere profetie voor mij? Zegt hij, ja. Een heel lang verhaal, die profetie. Maar waar het op neerkomt, je hebt er alle belang bij. Om niet te vechten tegen de verbindliggende Nebuchadnezzar. Geef de stad over. En dan geschiet je niks. Hij zal eisen dat je hier weggaat, naar Babylonië. Maar daar krijg je koninklijke eer, staat je daar te wachten. Als je weigert, hij zal de tempel niet verwoesten. Hij zal niemand kwaad doen. En het bewijs, zegt hij, dat weet je zelf wel. Er waren al veel Jiden in die tijd naar Babylonië, ze hadden daar echt goed. Ja, ze leefden daar in welvaart, zonder problemen.
Amerika.
Ja, het was in Amerika, klopt. Maar als je weigert, hij zal de tempel verwoesten. Hij zal een bloedbad inrichten in de stad. Hij zal je vrouwen en kinderen voor je ogen afslachten. En uiteindelijk zal hij je ogen uitsteken en je geboeid naar Babylonië verbannen. Zedekiah twijfelt dan niet aan. Hij weet. Hij weet dat dat waar is. Hij is een vrome man. Maar hij heeft de moed niet om het te doen. Eerzucht. Hij had voorzien een tunnel van onder zijn paleis tot aan Jericho. En dat heeft hem misleid. Hij dacht, ik kan hier weg. Naartoe. Hij weet, daar twijfelt hij geen moment aan. De Nebuchadnezzar zal hier een bloedbad inrichten. Hij weet, hij zal de tempel verwoesten. Het ligt in zijn handen. Als hij de stad overgeeft, dan geschiet er niks. Maar hij heeft zijn eerzucht. Hij vlucht via die tunnel, als het zo ver is er is al een bres geslagen in de muur. Ze vechten al in de stad. Hij vlucht met zijn gezin. Maar wat gebeurt er? Hem ontkom je niet. Profetie, dat is waar. Het zijn geen verhaaltjes. Overal vertellen ze verhaaltjes. Vertellen wat er in de hemel gebeurt. Vertellen over het verleden, over miljarden jaren. Allemaal mooie verhaaltjes. Dingen die niemand kan controleren. De profeten vertellen geen zaken die niemand kan controleren. Vertellen dingen die iedereen kan controleren. Dingen die waar zijn, die moet je kunnen, die kan iedereen controleren, onverschillig wie. Er is een stel Babylonse soldaten, die gingen jacht maken op herten. En die achtervolgden herten tot aan Jericho toe. En die zien hem daaruit komen uit de tunnel met zijn gezin. En daar nemen ze hem gevangen. En hij verwoest die tempel. En hij zegt waarom. Want Jeruzalem had hij al veroverd. Dat was al zijn gebied. Maar hij heeft die eerste koning bij zijn verovering, Joachim, heeft hij ontvoerd. Jeruzalem heeft er een andere koning in de plaats geïntroniseerd. Toen heeft hij die tweede ook ontvoerd naar Babylonië en toen heeft hij hem geïntroduceerd, want hij heeft hem toegezegd dat hij belastingen zal betalen. Maar hij heeft zich niet gehouden aan die toezegging. En daarom is hij gekomen. Als de koning, zegt hij, zich niet houdt aan zijn woord, dan heeft de rest niks meer, geen inhoud meer. Daar is hij verbogen, daarom heeft hij het verwoest. Maar had hij zich overgeleverd, dan had hij het ook niet verwoest. Dat zei hij, ja. Dat is niet zomaar. Hoe dan ook, in beide gevallen ging het tweede tempel ging het om die haat Talmud noemt het. Onterechte haat. Sinat chinam. En dat gebeurt nu nog. In ons land. Ja? Gebeurt nu nog. En dit is de reden van het galut. Zo zijn die dingen gebeurd. Maar daar leid je één ding van af. Je kunt nog zo vroom zijn. En nog zo behoudend zijn. Maar een slechte eigenschap. Dat is een ijzeren gordijn. Daar raakt de mens niet door. Eerzucht. Kan er niet overheen. Hoogmoed of eerzucht. Als je iemand zijn eerzucht raakt, dat is een muur, daar kan hij niet op door. Het meest belangrijke is niet deze, maar deze. Dat leren we ervan. Zedekiah, hij weet, Jeremia, hetgeen hij zegt is waar. Hij twijfelt geen moment aan. Hij zelf is een orthodoxe man. Maar die midara'a, die slechte karaktereigenschap, onverschillig welke, bij hem ging het om eerzucht. Hij had niet de moed om het over te geven in handen van de vijand. Terwijl hij weet dat hij dat wel moet doen. Hoogmoed, eerzucht, jaloers, dat zijn verschrikkelijke ijzeren gordijnen. Meest belangrijke zaak. De grootheid van onze wijzen was niet zozeer hun kennis, maar hun gedrag. Talmud vertelt Yochanan Kohen Gadol, Shesimesh Pei Shmonim Shana. בכהונה גדולה, היווס כהן גדול, ולבסוף נעשה צדוקי. אין פן זן לבן איסאי סדוסי יחבור, אין ויינד פן דר חכמי התורה. אין דר רדן, היווס אין אבסטמלינג פן דר חשמנאירס, היווס קונינג, אין את גזרח, דת היפט הם זיק גמאקט. מחט, אין וט היפט הי גדען? Hij wil regeren over een grotere volk. Dat zegt dan Israël, een grotere koning. Hij heeft veel meer aanhangers. Hij heeft de Edomieten gedwongen tot bekering. En al de Chachmei HaTorah zijn verschrikkelijk tekeer gegaan. Dan kan geen mens dwingen tot bekering. En voor welke reden heeft hij het gedaan? Macht. Dat hebben we zelf meegemaakt. Er is een uitspraak ergens. Daar hebben wij zelf een kindje aan dood. Ze kunnen ons niks wijs maken.
Waarom hebben we de Chachmei HaTorah? Waarom hebben dan Yochanan en Kohen? Waarom hebben ze hem een koning laten worden? Want Kohen mag geen koning zijn.
Nee, dat is al eerder gebeurd. Voor Yochanan Kohen. Met Matityahu, met Yehuda Maccabi. Ja, dat is niet zo, er is een meningsverschil over. Is op de visie van de opvatting van de Ramban. Dat is een midrash, maar wij kunnen niet paskenden altijd op een midrash. Dat zijn regels, halacha. Maar hij paskent inderdaad, hij gebaseerd op deze midrash. Hier kwam in, pardon, melachim. En ook de reden, een kohen is een zuiver morele autoriteit gezag, is een zuiver moreel gezag. Een Kohen mag geen macht hebben. De Torah heeft de Kohen gegeven 24 cadeaus. Gav dalet matnot kehuna, truma, maisre, bikurim en noem maar op. En Chorbeima, 24 cadeaus heeft dus heffingen die het Joodse volk moet geven aan de Kohanim. Maar de Kohen heeft geen macht om het op te eisen. Met andere woorden, Tovat Hana'a Le Balim, dit is de regel. De eigenaar van de goederen Hij beslist aan welke Kohen hij zal geven zijn heffingen. Kohanim hebben geen macht. Torah is eigenlijk, het systeem van de Torah is een theocratie. Maar een theocratie waar de theocraten, dat zegt de geestelijke, geen macht hebben. Een hemelwijd verschil tussen de theocratie, de Havdil 11 van Dalot bij Tumale Tara van de christenen, daar had de paus de macht in handen. De priesters, de bischoppen, de kardinalen, dat waren, die hadden de macht in handen. Kan niet. En deze theocratie deugt niet. Kan niet. De relatie met God is belangeloos. Zuiver belangeloos. Deze mensen die waren afhankelijk van de goede wil en de sponsors en het geven van het volk. Ze hadden nog geen bodem. Ze kregen geen bodem in het land. Onbemiddeld. Afhankelijk van de goede wil van het volk. Het leger had er niks over te vertellen, maar kon niemand dwingen om trommels en meisjes te geven. Dat is een echte relatie met God. Een theocratie. De Talmud vertelt in de Sanhedrin, een verschrikkelijk verhaal. Daar snappen wat hij daar bedoelt. Janai Hamelech, koning Janai, hij is op een zekere tijd in zijn leven, is hij dus van de Farizeeërs afgestapt. Hij is naar de Sadduceeërs toe. U weet, die Sadduceeërs, de Tzedokim, die beweerden, ze accepteerden niet het gezag van de rabbanim, rabbijnse gezag. Ze accepteren alleen geen de tekst de Torah vermeld. En daar heeft hij dus meegedaan. En de reden, altijd diezelfde reden als er belangen beginnen te spelen. Hij werd koning, maar hij wou ook het hoge priesterschap waarnemen. Want hij was Kohen, hij stamde van de Chashmonaim, van de Chashmoneers. Maar de Chachamim, er was een oorzaak dat het niet kon, mocht hij niet doen. Hebben ze hem dat verboden. Toen hij zei, nou dan hoor ik niet meer tot de club, zei hij. Dan doe ik naar willekeur. Ik hou me niet meer aan de rabbijnse regels. Het is altijd een belang die erachter zit, achter deze dingen. De Talmud vertelt, geen jid overtreedt zonder dat hij er iets aan heeft. Men zondigt omdat men er iets aan wil verdienen. Omdat het lekker is, bent afgelopen. Dat kan geld zijn, dat maakt verder niet uit wat het is. Profijt, hoe dan ook. En wat is er dan gebeurd? Verschrikkelijk verhaal. Ik breng dit als voorverhaal. Dan begrijpen we beter het verhaal daar in Sanhedrin. En toen ging hij op Sukkot. Chol HaMoed Sukkot, de tweede dag Sukkot, is er dus de regel, in plaats van wijn wordt water gegoten over het altaar. Dat is een mitzwa. Het is belachelijk, want het water niet, en is een rabbijnse wet. Hebben de rabbijnen afgeleid uit de tekst, fijn, maar dan, zonder de rabbijn de tekst zie je het niet zo. En dan beweert hij, dus iemand heeft een verhaal verteld, een vriend van mijn rabbijn Segal, een Rav Segal. Hij is Rosh Kolel van een hogere yeshiva, dus een kolel waar hij leidt inderdaad op tot Dayanim, Rabbanim. En hij vertelt, na de Zesdaagse Oorlog is hij gaan uitvlucht, gaan kijken overal die gebieden en schermen zich de rabbier op het grootste kavot, de grootste respect voor hem. En toen heeft hij ontmoet in Shechem, heeft hij ontmoet een giet, een bejaarde man met een witte baard, ging naar hem toe en hij vraagt, hij woont hier al lang? Ja, al generaties. Hij hoorde tot de Karaïten. Toen zei hij, ik ben een Karaïet. Ik hou me alleen maar aan de tekst. Toen zei hij tegen hem, u gebruikt toch tefillin? Waar haalt u dat uit de tekst? Nou, dat is traditie, zei hij. Toen zei hij, traditie? Hoe komen jullie aan traditie? Nou, dan werd hij boos. Toen zei hij, nou, dan heeft hij het, wou daar niet meer verder op ingaan. Maar toen vroeg hij hem om hulp voor zijn shoe. Toen zei Yeshua, mag ik geen geld geven? Als het voor jou persoonlijk is, heb ik er geen bezwaar tegen, zegt hij. Maar voor jullie shoe mag ik niks, dan mag ik niet helpen. Toen is hem ineens te binnen geschoten, want het was precies de parsha van de week, parsha Ekev. En daar staat geschreven, Umaltem et orlat levavchem. Jullie zullen besnijden de voorhuid van jullie hart. Toen zei hij tegen hem, dat staat in de tekst geschreven, hoe doe je dat? Nou, die kwam in de war. Dan wist hij niet meer. Je zegt dat je je houdt aan de letter van de tekst. Er staat letterlijk geschreven, je moet de voorhuid van je hart besnijden. Maltem het orlat levavchem. Vertel me even, hoe doe je zoiets? Nou, ik kwam helemaal in de war, dan wist hij niet meer. Helemaal in de war. Dat heb je met die lui. Hoe dan ook. Dit was het verhaal van Janne Hamelig. En toen hij dat deed, hij ging dus waarnemen de functie van de hoge priester. En het volk stond daar met hun lulaf en de etrog. Hebben ze hem bestookt met hun etrogim. En toen hij wist wat er ging gebeuren. Hij heeft het voorzien. Hij had al een leger, had hij al voorbereid rond de tempel. Heeft hij een signaal gegeven, ze hebben daar een bloedbad in de tempel. Janne Hamelig. Ik vertel dit als voorverhaal, dan begrijpen we beter het verhaal die je daar vertelt in Sanhedrin. Dan vertelt hij, oorspronkelijk mocht een koning rechtspraak doen, berechten. Hij moest zich ook niet houden aan alle voorwaarden die het Sanhedrin zich wel moet houden. Maar men mocht hem ook berechten. Talmud zegt, je moet eerst jezelf tuchtigen, dan mag je anderen tuchtigen. Je moet eerst zelf in orde zijn, voordat je anderen berecht. Dus je moet jezelf laten berechten. Maar er was geen kwestie om hem te berechten. Hij werd opgeroepen als getuige. En daar staat, Amdu Shneha Edim, de twee getuigen moeten staande getuigenis afleggen. Überhaupt is de regel, als diegene die dus beticht, de partijen dus die het geschil hebben, of diegene die berecht wordt, dan mag je niet die ene blijven staan en die andere laten zitten, of ze laten ze buiten zitten of ze moeten buiten staan. Je mag niemand voortrekken voor een ander. Hoe dan ook, de Sanhedrin heeft hem dus opgedragen, de koning moet staan. Hij zei, nee, hij blijft zitten. En dan vertelt de Talmud, Er was Shimon ben Shattach, hij was een schoonbroer van Janne Hamelig. En hij was de voorzitter van het Sanhedrin. Hij heeft tegen hem gezegd, je moet opstaan. En toen heeft hij geweigerd. En hij keek rond. En niemand durfde hem zeggen dat hij moet opstaan. En dat vond hij heel erg. En hij zegt, ze werden verschrikkelijk gestraft, alle leden van het, ze waren bang geworden. En er was reden om bang te zijn. En daarom heb ik dit voorverhaal verteld. Hij ging verschrikkelijk tekeer, ook voor zijn gezag, daar wil mensen doodmaken. Maar de regel geldt, een rechter mag voor niemand bang zijn. Dat bedoelt hij hier. Die tijd hebben. Als het ging om het de wet toe te passen, zelfs op het risico van mijn leven eraan, om dood te gaan, deden ze het. Ze ontzagen zich niet. Nu is het, daarom heeft HaKadosh Baruch Hu ook voor hen grote wonderen verricht. Maar in onze tijd, zegt hij, ze hebben die opofferingsgeest niet meer, daarom geschieden geen wonderen. Ja, ik breng dit verhaal in Sanhedrin. Dus de leden van het Sanhedrin, dat waren grote geleerden. Niet zomaar, maar niet de eerste de beste. En die durfden niet optreden. Terwijl de regel geldt, Lotaguru mipnei ish, je mag voor geen mens bang zijn, het recht moet geschieden. Op het risico van wat dan ook. Anders moet je deze functie, hoef je deze functie niet waar te nemen. Dit zijn de risico's van deze opdracht. Dan verhaal bij de Maral was het verhaal. In zijn Beit Din. En er waren twee partijen, geschil. En die ene moest een zekere som betalen aan die andere, maar die ging verschrikkelijk tekeer tegen de Dayanim. Vloeken en weet ik wat. En toen ze allebei de weg waren, toen zei die een van die Dayanim, die zei tegen de Mara, ik snap de logica van die man niet. De man was een slager. En een week daarvoor had hij een probleem met vlees. Een koe die hij gekocht had, en na het slachten constateerde, was niet kosher. Was hij veel geld kwijt. Zegt hij, geen hij nu kwijt is. Dat is niks, zegt hij tegenover die som die hij. En toen had hij geen bezwaren, geen probleem. De Maral die moet ik niet vinden. Glimlachte, snapt u het niet, zei hij. Die man kan best geld kwijtgeraken. En hij zal zeker niet de bedoeling hebben om mensen het tarief vlees te verkopen. Maar hetgeen hem hindert dat die ander het krijgt. Die geld kwijtgeraakt, dat kan hij best verdragen, zeg. Hij weet, het kan gebeuren, kent het risico. En dat risico, dat brengt hij ook in rekening bij het verkopen van de vlees. Houdt hij daar rekening mee? Weet maar 10% die waar het gebeurt, dan slaagt hij een prijs op 10%. Houdt hij wel rekening mee. En als hij wat geld kwijt is, dan is hij liever geld kwijtgeraakt dan mensen te misleiden met kosher eten, met rijver eten. Maar het geeft hem hinder dat die anderen het krijgt. Ja. Talmud vertelt, had de wereld begrepen de weldadige functie voor hun via de functie van het Beit HaMikdash, dan hadden ze daar een leger neergezet om het te hoeden. Hadden ze begrepen de functie, de weldadige functie van iedere Jood die doet zijn mitzvot, Torah, dan hadden ze naast iedere Jood twee soldaten neergezet om te hoeden dat hij zijn mitzvot zou doen. Het heeft een functie, het is niet zomaar. Ik kan nu één ding zeggen, er zijn veel orthodoxen die niet meer weten wat ze tekort hebben aan de verwoesting van de tempel. Ook die weten het niet meer. Hoe kan dat? Dat is geen zaak die. Dat moet je leren, dat moet je studeren, dat moet je kennen. Je moet de essentie kennen van de mens, de essentie van de schepping. Je moet Torah gestudeerd hebben, anders weet je het niet. Hoe zul je het weten? Hoe lekker een stukje taart is, weet iedereen. Geen probleem. Die dingen die moet je studeren, anders weet je het gewoon niet. Vertel aan een blinde hoe mooi een schilderij is. Of over kleuren. Als ze het niet leren, dan weten ze het niet. De Torah is een wetenschap, is niet zomaar. Een hele reeks in de Talmud, wat er allemaal veranderd is in de wereld, na de verwoesting van de tempel. In de wereld, niet alleen in Jeruzalem, overal, tot aan de smaak van de vruchten toe, vertelt de Talmud. Niet meer diezelfde smaak. Tolstoï schrijft het, onvoorstelbaar. Tolstoï schrijft ergens een artikel, er zijn artikels van Tolstoï, behalve zijn boeken, heel erg interessante artikels. Schrijft in een van zijn artikels schrijft hij dat hij heeft dus een familie gekend, vier generaties. De overgrootvader had nog al zijn tanden in zijn mond en kon zien zonder bril. De grootvader die had al tanden tekort en moest al een bril opzetten. En zo gaat hij door. En dan heeft hij het over de vruchten, de tarwe. Zegt hij, 100 jaar geleden was de tarwe 3 keer zo vol. Tolstoï schrijft het. Het zijn geen verhaaltjes. het er allemaal veranderd is, fysiek en laat staan geestelijk. Die invloed die uitgegaan is van Jeruzalem, Timitsion, etc. Torah. Ik heb toen een lezing gehouden in Antwerpen, in een tijd, 25 jaar geleden, ik denk meer, had ik het over dit thema. Er is het galut, Joden onder de volkeren worden verdrukt, vervolgd, verdrukt. Er is het galut van Joden in eigen kring. Er is het galut van de ziel in het lichaam, die wordt verdrongen en verdrukt. En daar heeft het van de Belze Rebbe. Toen zei hij, er is een vers in Exodus. Versamti pedut ben ami uveen amecha. Ik zal een verlossing invoeren tussen jouw volk, mijn volk en jouw volk. Dus Egypte, daar heb je het geval van galut, Joden, onder verdrukt, onder een ander volk. Op tussalach lamo. Hij heeft verlossing opgelegd op zijn volk. Daar heeft hij het niet over andere volken. En er is een vers in de Shir HaMaalot 130, Psalm 130. Hu yifde et Israël, hij zal verlossen het Joodse volk Mikola Bonota van zijn zonden. En toen ik die lezing gehouden heb, heb ik ze toen verteld. In onze tijd, in die tijd, dus 25 jaar geleden, kun je het merken. Deze drie soorten galut. In Rusland had je het galut van het Joodse volk verdrukt onder een ander volk. In Israël had je die uiteenzetting tussen Joden en Joden. Tot op deze dag. Het galut van Joden in eigen Joodse kring. En in Amerika... Dat waren de drie grote nog nu, de grote, dus Joodse samenlevingen, Joodse gemeenschappen, Amerika, Rusland en Israël. Daar hebben ze alle drie. In Amerika hebben ze geen problemen, nog van Joden, nog van niet-Joden, daar zitten ze met hun individueel probleem. De Yetzirah, dat is het galut, het individuele galut. En de Maharal, dat hebben we gezien in het eerste boek. Hij zegt, het algemene galut, de algemene verlossing is afhankelijk van dit individuele verlossing. Dus dat hebben wij in de hand. En hij zegt, iedere neshama is een vonk van de Shechina. Als alle neshamot verlost zijn van hun materiële ambities, en dat is gewoon macht, en dat is akina hatavava kavot, zijn de drie karakteristieken van de ambitie van de mens. Jaloersheid, eerzucht.
Hebzucht.
Ja, eerzucht. Hebzucht, zegt u. Hebzucht, ja. Het is meer de instinctieve instincten en begeertes. Hatava heeft met begeertes te maken. Verslaafd aan zijn begeertes, verslaafd aan zijn instincten. Deze verdrukt en verdrinkt de neshama. En dat hangt af van individueel, iedereen op zijn niveau. Als hij dat bouwwerkt, dan is het voor elkaar. Maar ook dus een eerste deel van dit boek. Hetgeen hij hier vertelt, dat is machtig. Dus hij zegt voor Rabbi Yehuda HaLevi was Mashiach al gekomen. Hij was al verlost. Zijn ziel was verlost. Hij leeft al in Olam Haba, in de toekomende wereld. Want die is niet tijdgebonden. Mashiach is niet tijdgebonden. Ook je individuele Mashiach is niet tijdgebonden. Vraag is, wie is de baas? De materie of de geest? Of de ziel? Dat is de verlossing. Je maakt je los van de heerschappij en de dwingelandij van je lichaam. En dat noemen wij verlossing, bevrijd. Dan is hij bevrijd. Als een groep Joden in Rusland, een klein stadje, een klein dorpje. En die hebben een keer hebben die verteld, voor ons is hij al gekomen. Voor ons is Mashiach al gekomen. Wij zijn godzijdank al zover. Het is niet tijdgebonden. Maar afgezien daarvan is er een tijd waar het gebeurd voor elkaar is. Hoe dan ook. Er is een toezegging in de Torah. Mensen zijn verschrikkelijk sceptisch. Ze geloven het niet. Omdat u dat vraagt, in het boek Jirmia, u weet op al de uitnodigingen voor huwelijken, wordt dit vers vermeld. Od Yishama Bare Yehuda, over Chutzat Jerusalem, er zal nog gehoord worden in Judea en in de straten van Jerusalem, Kol Sason, klanken van verheuging, Kol Simcha, van vreugde, Kol Mitzalot Chatanim, de klank van het verheuging sterken met Zahal, dat is buitengewone verheuging, van de Chatanim en de Kalot. Weet u, dat is een profetie. De meeste mensen weten helemaal niet waar dat vers vandaan komt. Het vers wordt vermeld in hoofdstuk 34 in Jirmia. De situatie in Jeruzalem. Jeruzalem is op dat moment belegerd. Onder het Babylonse leger. De mensen hebben de helft van de stad huizen afgebroken. Om de muur te verstevigen. Dus de stad is al half verwoest. Jirmia zelf zit in een put, niet in een gevangenis, in een put, een moeras. Hij is bezig met zinken in die moeras. Want het volk kon het niet hebben dat hij hem terecht wijst. Hij heeft hem de hele tijd gewaarschuwd. Houden jullie op, gaan jullie zich gedragen naar de regels, want anders gaan we dood. Dat willen ze niet horen. Dat is nu ook zo, ja. Niks veranderd. En dat komt ter oren van de koning. Zedekiahu HaMelech. Hij is een vrome niet. Hij stuurt meteen 30 man om daaruit te halen. Om te bevrijden uit die put. En Rashi in de Talmud vermeldt de reden waartoe waren er 30 man nodig. Om één mens uit de putten te trekken. Zegt hij, ze waren afgezwakt van de honger. Van de belegering. Ze hadden 30 mannen nodig om één mens uit die putten te halen. In deze omstandigheden, hij ligt daar, hij is nog in die put, krijgt hij deze profetie. Maak je geen zorgen. Ot Yishama Bare Yehuda, Vechutzot Yerushalayim, Kol Sason, Kol Simcha, kom terug. Hier worden stemmen van vreugde en verheuging. De verwoesting is nu imminent in dat woord verwoest, maar maak je daar geen zorgen aan. Kom terug. Het paradox is dat 3 keer wordt vermeld in Jirmia. We hisbati me hier azot. Ik zal doen stopzetten in deze stad. Kol Sason bekol Simcha. Dat zal hier stopgezet worden. Hoofdstuk 7 eindigt hij met deze woorden. En als je dan zo kijkt, en dat die profetie krijgt Jirmia in de tijd waar praktisch alles normaal functioneert. Het is geen bedreiging, worden niet belegerd. Alles loopt normaal. Mensen doen zaken, mensen doen trouwen, mensen hebben kinderen, mensen hebben simches. En als alles goed, normaal functioneert, krijgt hij het per se tegenovergestelde verhaal. Ik zal doen stoppen bij Ir Hazot, in deze stad, Kol Sason, Kol Simcha, Kol Chatan, Kol Kala. Wat zegt het? De bedoeling met mensen die weten de achtergrond van de Torah, de doelstellingen van de Torah, die begrijpen dat. Het gaat om een andere soort simcha. Hetgeen hen verheugt, is het fysieke en het vleeselijke genot. Dat is hun verheuging. Over dit soort simcha zegt hij, dit zal stopgezet worden. Dat is een straat zonder. Dat is een straat, een dode straat.
Doodlopende straat.
Dat lukt niet. Daar gaan ze aan dood. Tegen wil en dank gaan ze daar aan dood. Daar zijn grote, grote machten aan dood gegaan. Wat zei je?
Rome.
Voor Rome, na Rome, de Grieken. Deze verwoesting zal leiden naar een andere soort simcha. De verheuging van de opdracht van de mens, de verheuging die de Torah de mens geeft, het contact met God. De waarde van de mens ligt hem niet in zijn lichaam. Ligt in zijn geest, in zijn neshama. Dat is de waarde van de mens. Troost is als je terugkrijgt hetgeen je kwijtgeraakt bent. Dan ben je getroost. Hij krijgt niet het besef dat hij verloren is terug, maar hij krijgt terug hetgeen hij verloren is. U weet, bij een rouw, in de shibbet, zoals we dat noemen, is er een troostformule. Een troostformule, een aloude formule die wij uitspreken en de rouwdragenden, met deze troostformule troosten we hem. En maar kom je naar hem, met hem betoch Shara Beleid Zion, betoch Kola Beleid Zion Yerushalayim. HaKadosh Baruch Hu zal je troosten met en tussen alle anderen die de rouw dragen over Yerushalayim. Welk verband? Wie zich getroost? Want we weten, inderdaad, de bedoeling is, het Beit HaMikdash, het huis zelf, was een lichaam. Fysiek en materieel lichaam. In dat lichaam functioneerde de Shrina. Naar het voorbeeld van de mens. Zijn lichaam is materie. Dat is het huis. De ziel, dat is de mens. Zegt hij. Net zoals de Shrina terugkomt in zijn huis, zo komt de ziel terug in haar lichaam. Dan heb je het troost en zegt terug herstellen. Dat is troost. Wat heb je met Fidesz, het reis mag met galoesjes. Als je mensen troost met woorden, in het Yiddisch, kijk, letterlijk vertaald komt of nee, hij troost mij met in zwijmvallen. Ik weet niet, ik moet vertellen, bedoel, van die troost kun je in zwijmvallen, dat bedoelt hij. Van die nog om, ik heb mijn galoesjes valt. Wat is dat?
Kost dat roer niet.
Ja, ja. Troost zegt herstellen.
Maar
Triat
HaMetim is ook een vorm van?
Ja. Is ook. Dat is de bedoeling. Triat HaMetim, dat is de troost. Je bent je ouders niet kwijt, ze komen terug. Dat is de enige troost. Dan heb je aan die troost. Je bent ze kwijt, met je troost, zonder je troost. Dat zeggen ze in het Yiddisch. Het reist maar met galoesjes. Van dit soort troost kun je gewoon in zwijm vallen.
Maar het is een soort van vertrouwen, toch?
Vertrouwen? Emuna, ja, natuurlijk vertrouwen.
Dat is echt vertrouwen.
Wij leven van vertrouwen. Wij leven al 3300 en zoveel jaar als Joods volk alleen maar op vertrouwen. Zonder dat vertrouwen waren we lang verdwenen. Emuna. De sterkste, machtigste kracht in het Joodse volk is een emuna. Het zijn niet de wapens opgelegd. Wapen stond op zwakheid. Als je zwak bent, dan ga je een wapen aanschaffen. Als je sterk bent, heb je geen behoefte aan wapens. Onze kracht is emuna. Wij leven van bovennatuurlijke waarden. Shenema, want er staat geschreven, dat is een vers in het Tehillim. Im eschacheg Yerushalayim, zal ik jou vergeten, Jeruzalem, tidbak leshoni lechiki. Dan mag mijn tong kleven tegen mijn gehemelte. En dan vertelt hij dus verder, ik zal ze telkens en altijd Jeruzalem in herinnering brengen aan de spittop van mijn verheuging, al rosh simchati. En dus letterlijk vertaald op de kop van mijn verheuging. Zij even maklesche berosh chatanim. Onder de chupa wordt een klein beetje assen gelegd op het hoofd hier van de chatan. Vechalha mit abel al Yerushalayim. Iedereen die de rouw draagt, al deze die de rouw dragen over Jeruzalem, zoche, hij verdient, veroe, en ziet, en zal zien of ziet, hij zegt het gewoon tegenwoordige tijd, ben de Hamad Sion. Ook aan de troost van Sion, Shenema, want er staat geschreven, hij verwijst dus naar een vers in Jesaja, Sisu itamasos, verheugen jullie zich over haar verheuging, kol haar mit ablimaleha, al diegenen die de rouw dragen over haar, dat kan. Tot daar citeert hij gewoon. Dus je krijgt zarich liot, maar zo moet het wel zijn, shlo yishachach Yerushalayim klau. Shlo yishkach, shlo yishachach, men zal Yerushalayim nooit vergeten, kmar shamar. Hij verwijst dus nog een keer naar die tekst in de Tehillim, de psalmen, im eshkacheg Yerushalayim. Zal ik jou vergeten, Jerusalem, Tishkach Yemini? Dan zal ik liever mijn rechterarm vergeten. Jerusalem, wie etzen, wie ikar malat haolam. Want Jerusalem is de essentie en de meest belangrijke essentie, waarde, de meest belangrijke waarde van in deze wereld. Avonishe nomit abel al Jerusalem. Dat zegt hij, die rouw van Jerusalem hangt aan die troost over Jerusalem. Dat hangt aan je overtuiging in Jerusalem, over je wetenschap in Jerusalem, anders rouw je niet. Dus die rouw impliceert al een troost. Je weet dat het terugkomt. Je rouwt niet over dingen die nooit zullen. Je kent het verhaal van koning David. Er was een kindje geboren, in Bathsheba. En dat kindje werd ziek. En hij ging huilen. Hij ging huilen, hij was erg treurig. Toen kwam zijn vertelde kindje is overleden. En meteen was hij niet meer treurig. Toen zei ze tegen hem, wij snappen je gedrag helemaal niet. Toen het kindje nog leefde, was je zo treurig, ging je zo verschrikkelijk tekeer met Tehillim, met gebeden. En je ging huilen, met tranen. Nu het dood is, ben je er helemaal mee gestopt. Zegt hij, zolang het kindje nog leefde, had het zin om te davenen en te huilen. Ik had hoop, het kind zal leven. Het is dood, maar wat heb ik eraan, zegt hij. Het is bekeken, het is gedaan. Wat ga ik daarmee doen? Dat zegt hij, dit huilen hangt aan het leven. Hij hoopt dat het zal gezond worden. En hij davent, hij bidt, hij probeert het met artsen en met HaKadosh Baruch Hu. Hij richt zijn gebeden aan HaKadosh Baruch Hu. Het is bekeken waar het tijd voor is. Moet je aan andere dingen denken. Dat zeg ik, het rouwdragen van Jeruzalem heeft te maken met het leven van Jeruzalem. Jeruzalem leeft. De Schina is daar. Het huis is er niet meer. Want de Schina is daar. Amar le Rav Papa Labaye. En dan heeft Rav Papa de vraag gesteld aan Abaye. Hegi Manachle. Waar wordt dat opgelegd? Amar le Bemekam Tfilin. Daar waar we de Tfilin aanleggen. Shenema, want er staat geschreven in Pasuk in Isaïe, Lassum, la Beletzion, Lassum, Pe'er, Tachat, Efer. Ja, man zal Pe'er, de Tfilin worden Pe'er genoemd, een sieraad. En in de plaats van Efer, het zijn dezelfde letters. Efer is Asse en Pe'er is sieraad. En precies dezelfde letters, maar anders gecombineerd gewoon. Hier staat de P voor de alef, dan is het Pe'er, een sieraad. En als je de alef schrijft voor de P, dan wordt het Asse. Dat is gekend in het Hebreeuws. Neger en plaag. Als die letters van plaag kunnen worden, onek. Een plezier. Tzara kan worden Tzohar, licht. En dat is geen woordenspel, zo zit het Hebreeuws in elkaar. Want zo zit inderdaad het Joodse leven in elkaar. Het ligt in jullie handen. Hoe jullie zich gedragen, kunnen jullie de situatie veranderen. Torah die wil ons volwassen. Het ligt in jullie handen. Je kunt van neger maken onek en je kunt van Even maken per eer, dat hangt aan jullie. Reken dat het overal is, onvoorstelbaar. Ja. En inderdaad, Sarah zegt Zohar in Matarotse. Het zijn dezelfde letters, gaat zo. Het hangt alleen aan jullie. Gaat zo is wil, als je wil. Dan wordt het Tzara met dezelfde letters, of het woord Zohar, leed of licht. Inderdaad, de Talmud stelt de vraag, hoe kon een mens het huis van God verbranden? Kan dat? Verwoesten? Dan verwijst hij naar een tekst in Isaïe. V'tachanu kemach. Er is een vers waar hij dit vermeldt. Ze hebben meel gemalen. Zegt hij, meel hoef je niet meer te malen. Tamro malen we. Wordt gemalen. Meel wordt niet gemalen. V'tachanu kemach. Letterlijk. Hier hetzelfde zegt hij. De verwoesting is niet hetgeen Titus gedaan heeft. De Schina was al daar teruggetrokken. Dus op dat moment was het niet meer Gods huis. Het was een gewoon huis van steen, gewoon huis. Ze hebben meegemalen, ze hebben een verwoest huis verwoest.
Maar als men zegt dat het wordt met vuur weer opgericht, ja, wat moet je daarbij voorstellen?
Het is niet zo moeilijk. Inderdaad, u weet, in het eind van het boekje Jeschkel, daar vertelt hij hoe de derde tempel, het model van de derde tempel, hoe het zal functioneren, hoe het zal opgebouwd worden, het huis zelf. En er zijn veel details die daar weggelaten zijn. Dus er zijn niet alle details van me. Dus ik zou zeggen, een architect die de bedoeling heeft om het op te richten, hij blijft met problemen. En dan zegt de Talmud inderdaad, hij verwijst erg veel details, maar er zijn ook veel details die hij niet vermeldt. En dan zegt de Talmud, het Beit HaMikdash zal neerkomen uit de hemel in vuur. En het is de plicht eigenlijk van het volk om de tempel op te richten. En hoe verklaar je dat? In vuur is het om die architect te tonen het model. Ze zullen zien het model, hoe het alle details. Dus dan komt het eerst volledig in vuur. Een huis van vuur. Ja. Ja, Krach je slidros gamkeen. Op diezelfde manier kunnen we dus afleiden. Kimitia gespoalze, ook deze functie, Shua Churban, de verwoesting, el Hashem het Barach Likandi. Eigenlijk wat de Maral bedoelt, is erg diep. En we kennen die regel eigenlijk al van eerder. Want dat is een regel waar de Maral erg hard veel mee bezig is. De constructie van de tijdelijke tempel in de woestijn. De liquidatie van de functie van deze tijdelijke tempel. De heroprichting van de tempel in Jeruzalem. De verwoesting van die tempel in Jeruzalem. De heroprichting van de tweede tempel in Jeruzalem. En de verwoesting van die tweede tempel. Dat zijn allemaal etappes naar de derde tempel. En hoe verklaar je zoiets? Ja, kennen de regel van de Maral. Voordat een nieuw leven komt, moet komen, wordt eerst en vooral alles leeggemaakt. Weet u nog? En hij brengt daar het verhaal, twee voorbeelden geeft hij daar. Een pit. We planten een boom met een pit in de grond te steken. Die pit verrot. Die wordt geliquideerd. Die wordt opgezogen in de grond. Het wordt stof. En als die volledig verrot is, dan ontspruit die niet het nieuwe. Eerst moet dat oude volledig leeggemaakt worden. Dan kan een nieuw leven ontstaan. Een nieuwe situatie. Dat is de regel. Het andere voorbeeld geeft hij. Voordat een kuikentje ontwikkelt in een ei, wordt dat ei volledig bedolven. Zo'n uitspraak in de Talmud. Binyan arim stira. Stiratse kenim binyan. Jonge mensen die bouwen, en bouwen is een afbreken. Oude, hij bedoelt wijze lui, moet niet per se ouder zijn, moet niet per se jonger zijn. Hij bedoelt mensen die niet zo wijs zijn. De wijzen, als ze afbreken, moet je weten dat is een opbouw. Ik denk dat ze aan het afbreken zijn. Dat is bouwen. Je weet in Hilchot Shabbat, de regels over de Shabbat. Dingen kapot maken is min of Torah, is geen overtreding. Je bent alleen in overtreding als je iets opbouwt. Iemand zal Shabbat een stoel kapot maken, is geen overtreding. Een rabbijns verbod, die hebben het verboden. Dat doe je niet op Shabbat. Maar Mina Torah is niet verboden. Maar als iemand dus op Shabbat een huis zal afbreken, is hij niet in overtreding. Op Shabbat is alleen verboden constructieve functies. Producties verboden. De meest eenvoudige productie, de schakelaar geproduceerd licht. Ja.
Maar verbranden is geen constructieve functie.
Ja.
Met aansteken wel, maar.
Sablanut. Een klein moment geduld. Maar als een huis afbreken met de bedoeling om op die plaats een nieuw huis op te richten, dan is dat afbreken een constructie. Dat is verboden op Shabbat. Je kunt. Dat hoort tot het construeren, tot het oprichten, opbouwen van het huis. Hasoter almenat livnot, zegt de halacha. Iemand die afbreekt met de bedoeling om op diezelfde plek op te bouwen, dan is dat afbreken een onderdeel van het opbouwen, van de constructie. En dan is dat geen afbreken, dat zegt hij. De wijzen als ze aan het afbreken zijn, moeten weten ze zijn aan het construeren. Dat is een opbouw. En die Mensen die niet zo wijs zijn, ze denken te bouwen, ze breken af. Inderdaad, Talmud brengt daar een heel erg eenvoudig voorbeeld. U weet, koning Salomon heeft verschrikkelijk grote belastingen opgelegd op het volk. Want hij heeft inderdaad ingericht, de koning in het Joodse volk, zijn opdracht was de orde in het land, de economie, het leger. Dat was zijn opdracht. Dus hij moest zorgen dat alles opgericht wordt en alles georganiseerd wordt. Hij had geld nodig, kon niet. Zijn zoon, die heeft dus geïnformeerd. Het volk was moe van die belasting, het was te veel gewoon. Ze hadden verwacht nu die zoon, na het heengaan van koning Salomon, dachten ze, nu gaan ze, alles is al opgericht, alles functioneert normaal, je moet het alleen maar onderhouden. Dus er is een gelegenheid, een kans om die belastingen wat te verzachten. En dan is deze de zoon van Shlomo, die is gaan raad vragen aan de wijzen. En die hebben gezegd, laat het volk los, laat ze leven. En dan is hij gaan raad vragen aan de jongelui. Wat? Je moet regeren, jij bent koning. Jij hebt het woord te zeggen, heeft hij gedaan. En het volk in opstand gekomen. En het koninkrijk is gesplitst in twee. Hij is koning gebleven over 2,5 stammen. En Jeravan ben Nevat, die is koning geworden over 10 stammen. Dat was koning Judea en koningschap Israël. Dat was het resultaat. Dus zij dachten op te bouwen. Veel geld in de kassa, nog veel dingen bouwen en oprichten. Maar hun bouwen is een afbreken. Brengt hij als voorbeeld. Ze hebben gezegd, nee, stoppen, afbreken. Zo zit dat dus. Dus het feit dat, zegt hij, dit afbreken van de tempel, dat is een constructie. De bedoeling is, er moet leegte gemaakt worden voordat die meer volmaaktere situatie intreedt, moet die oude weg. In het verhaal van Daniel is die keizer van Babylonië, Nebuchadnezzar, die heeft zijn droom, daar vertelt hij, hij was zijn droom vergeten. Heeft hij opdracht gegeven aan al zijn wijsgeren, dat ze hem zullen vertellen wat hij gedroomd heeft, en ze zullen hem vertellen wat de bedoeling was van die droom. En niemand kon het vertellen, maar Daniel, die heeft het wel verteld. Uiteindelijk wou hij ze allemaal terechtstellen en Daniel heeft het leven gered. De eerste zaak wat hij gedaan heeft, hij is dus naar de beul toe die de opdracht al gekregen had om al die wijsgeren terecht te stellen, omdat ze daar geen antwoord op hadden. Ja, en Daniel is, voordat hij naar de keizer toe is, is hij naar die beul toe, heeft hem gevraagd, wacht daarmee, ik zal de keizer vragen dat hij die mensen niet terecht stelt. En dat is hem gelukt. En hij zei tegen die keizer, moet je weten, geen mens kan weten wat jij gedroomd hebt. Alleen hij weet het. En ik weet het van hem, zegt hij, ik zou het ook niet weten. Hij heeft het me onthuld. En ik smeek het je, maak die mensen niet dood, want die zijn onschuldig. En dan heeft hij hem verteld zijn droom. Hij had gedroomd, hij zag een verschrikkelijk groot standbeeld. De kop, de meeste mensen hebben het gelezen, vermoed ik, geleerd. De kop was gemaakt uit goud. Zijn hals en zijn armen uit zilver. De romp koper en zijn twee benen aarde en ijzer. Gemengd aardewerk met ijzer. En hij zag vanaf een afstand, vanaf een verre afstand zag hij een steentje, een klein steentje, en het sloeg tegen dit grote standbeeld En dat standbeeld vergruisde gewoon in de kruimels. Het vloog overal in kruimels rond. Dit was de droom ongeveer. En dan vertelt hij hem, moet je weten, zegt hij, die kop, een groot, dat, hij ziet dus een koning, dit standbeeld van een grote koning. Die kop, dat ben jij, dat is het gezag, de macht van Babylonië, het gouden tijdperk. De macht van de mens op het hoogste niveau. Daarna zakt die macht weg. Tot aan het eind wordt het een mengeling van aardewerk en ijzer. Dus het laagste niveau. En dit steentje, zegt hij, is het steentje van Piat HaMashiach. Het gezag gaat over, maar eerst moet die leegte gemaakt worden. En in die leegte kan een nieuw gezag, een nieuw leven opkomen. Dat we dat principe, dit principe kennen we al. Maar al. U weet nog het voorbeeld dat hij gegeven heeft, het kuikentje ontwikkeld op het moment dat het ei bederft. En hij heeft gewoon logisch toegelicht, daar waar een volmaakt werkelijkheid al is, daar is geen ruimte voor een andere werkelijkheid. Dus daar waar die werkelijkheid, deze realiteit verdwijnt, leeg eigenlijk, niet zomaar verdwijnt, het verrot of het verdelgt gewoon. Daar in deze leegte ontstaat een nieuw leven op een hoger niveau. Dus een gezag op een veel hoger niveau. Het gezag van de mens is gewoon zijn macht en zijn kracht. Het gezag dat Mashiach invoert is de kracht en de macht van de schepper. Dat wordt het gezag die hij invoert over de mensen. En dan komen alle mensen onder één gezag, zijn gezag. En dan heerst er vrede en verstandhouding onder de mensen. En dan zijn ze erg gelukkig dat ze zijn opdracht kunnen uitvoeren. Het zal hun grootste geluk worden. Een toezegging in de Torah aan het eind van de tijd, dat bedoelt inderdaad net voor de Piat HaMashiach, zullen alle Joden tshuva doen. Ze zullen zich gaan houden à la lettre aan de regels die God voorgeschreven heeft. En als ze dan komen met het verhaal, dat is onwaarschijnlijk. Nou, zei ik, in Rusland was ook erg onwaarschijnlijk dat het communisme zou failliet gaan van de ene dag op de andere. Dat was ook erg onwaarschijnlijk. Ze hebben er zeker minstens 20 miljoen mensen afgeslacht, hun eigen volk, om het in te voeren. Met geweld. En buiten verschrikkelijke macht. Maar in de Talmud geldt een andere regel. Een machtigere regel. Ik denk dat we die vorige week behandeld hebben. De Talmud zegt, er is een buitengewone formule in de Talmud. Dingen, als je die dingen zegt die denkt dat ze onwaarschijnlijk zijn, dan moet je maar aan één ding denken. Hij heeft al het uit het niets geschapen. Dus hetgeen nooit geweest is, heeft hij in het leven geroepen. Hetgeen al een keer geweest is, zal zeker terugkomen. Over redenen te meer dat het zeker zal terugkomen. Zeg maar de lo havi, havi, maar de havi, kal vachomer shayye. Zo, dat was het dus voor dit hoofdstuk 28.
En wat doet Eliyahu dan daarin?
Eliyahu, die komt het in het eind van Malachi vermeld, hij zal het te kennen geven. Hij zal het verkondigen. Nou, zeker weten we, een paar dagen voordat het gebeurt, komt de profeet Eli op en hij vertelt tegen de mensen, in onze tijd is het niet moeilijk, we hebben die spulletjes, je weet het. Die communicatie, ze weten niet dat ze bezig zijn met wat ze ook doen, zijn ze bezig dit voor te bereiden. De wereld wordt klein, het wordt een dorpje, het zal erg eenvoudig zijn om alles onder één gezag te brengen. Beseffen niet dat ze daar naartoe gaan waar hij wil. Ze denken aan hun macht. Ja.